Nou, de preek van vandaag gaat over gebed. En dat is een onderwerp waar heel veel over gezegd kan worden. Waar je heel veel preken over kunt houden. Maar één ding wat we er vaak over horen zeggen, is dat het erg belangrijk is. Maar wat maakt gebed dan zo belangrijk? En is dat ook onze persoonlijke overtuiging? Vinden wij zelf gebed ook heel belangrijk? Of heb je er een ander idee over? Heb je misschien andere ervaringen? Want het gaat er ook om wat jij belangrijk vindt en wat ik belangrijk vind. Dat bepaalt op welke manier we ermee bezig zijn. Gebed is belangrijk omdat we daardoor kunnen communiceren met God. En communicatie is essentieel voor een relatie. Wij mogen God in ons leven betrekken. Alles wat ons bezighoudt, onze gevoelens, onze twijfels, onze angsten en uitdagingen, maar ook onze vreugde en dankbaarheid. We mogen alles met hem delen. En God is een helper, groot van kracht. En hij is vol van wijsheid, kennis en inzicht. Dus iemand wiens hulp je goed zou kunnen gebruiken. En door het gebed kunnen wij God in de situatie betrekken. En God kan een situatie positief veranderen. Misschien als u mij dit hoort zeggen, denkt u van ja, dat geloof ik ook. Gebed is belangrijk om deze redenen. Maar toch heb ik het idee dat voor veel christenen geldt, waaronder voor mijzelf, dat we nog niet echt voldoende doorhebben hoe belangrijk gebed werkelijk is. Want hoe meer we dat gaan begrijpen, hoe meer we van binnenuit gemotiveerd zijn en verlangend om tijd door te brengen in gebed. Om samen met broeders en zusters op gebedssamenkomsten te strijden. Maar ook om in je eigen persoonlijke relatie met God meer tijd met hem door te brengen. Omdat je doorhebt hoe belangrijk en waardevol gebed is. En ook hoeveel verschil het kan uitmaken in de geestelijke strijd. Maar iedereen van ons die wel eens heeft gebeden, kent ook de ervaring dat je ergens voor aan het bidden was. Misschien wel heel lang en heel serieus. Maar het leek er eigenlijk op dat er maar geen verandering in de situatie kwam. Soms werden dingen niet beter, maar alleen maar slechter. Nou, dat soort gebeurtenissen en ervaringen zijn vaak ontmoedigend. En kunnen er op den duur er ook voor zorgen dat we beginnen af te haken in het gebed. En dat geldt trouwens ook voor verkeerde verwachtingen. Of een gebrek aan kennis. Daardoor trekken we veel te snel conclusies. Conclusies die vaak een negatieve impact hebben op ons gebedsleven. Want het zijn vaak gedachten of ideeën als: het werkt niet. Het helpt niet. Het maakt eigenlijk niet uit of ik nou wel of niet bid. God hoort het niet. Of het boeit hem misschien niet. Of ook conclusies als dat het blijkbaar Gods wil niet is. Want als het Gods wil was, dan was het wel gebeurd. Hij is toch de Almachtige? En dit soort ideeën zorgt er vaak voor dat we stoppen met bidden. Of minder gaan bidden. Of bidden met minder verwachting. En dat is nou eigenlijk het laatste wat we zouden moeten doen. Als resultaten uit lijken te blijven, betekent niet dat we moeten gaan stoppen met bidden. Maar het moet ons aansporen om juist meer tijd in gebed door te gaan brengen. En het woord van God te bestuderen. Want wat zegt God nu eigenlijk zelf over gebed? Onze ideeën of gedachten daarover, zijn die wel in overeenstemming met wat God zelf zegt in zijn woord? Of zijn er bepaalde zaken waar we rekening mee moeten houden? Zijn er bepaalde principes? En daarom gaat vandaag de preek ook over gebed, maar gaan we het speciaal hebben over verwachting en over belemmering. Nou, in Jesaja 59, vers 1 en 2 staat een hele mooie tekst er staat: zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen. En zijn oor is niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. God spreekt hier door Jesaja heen en hij geeft ons drie belangrijke openbaringen. In de eerste plaats zegt hij dat zijn oor niet te onmachtig is om te horen. Dus als wij bidden, hoort God dat. Dus we hoeven ons niet af te vragen van, merkt iemand het wel op? God bevestigt zelf, ik ben op de hoogte, ik weet het. Het tweede wat hij ons hier bekend maakt, is dat zijn hand niet te kort is om te verlossen. Dus God kan ook wat met onze gebeden. Hij hoort het niet alleen, maar hij kan het verschil maken in een leven, in een situatie of wat voor zaak dan ook. God hoort ons niet alleen, maar hij kan ons ook helpen. En dat is geweldig nieuws. Alleen de derde openbaring is dat er ook belemmeringen kunnen zijn. En wat God hier aanhaalt is zonden of ongerechtigheden. Als wij die in ons leven hebben, zonden of ongerechtigheid, veroorzaakt dat een scheiding tussen God en ons. Maar dat werkt ook door als een blokkade, als een belemmering in de gebedsverhoring. En de meeste gebeden die niet worden verhoord, worden niet verhoord omdat God het niet kan of niet wil, maar omdat er in onze levens zaken spelen die dat in de weg staan. En daarom is het ook goed om ook je eigen leven te onderzoeken. Zijn er zaken die je nog in orde moet maken? En soms weet je al wat dat is. Maar het kan ook zo zijn dat je eigenlijk niet echt bewust bent van iets wat speelt. In dat geval mag je altijd aan God vragen om jou te openbaren of er nog iets is. En het enige wat daarin belangrijk is, is: meen je wat je zegt? Wil je echt weten van God of er nog iets is in je leven wat je moet aanpakken? En ben je ook bereid om dat te doen als hij dat bekend maakt? Als dat zo is, zal God altijd reageren op dat gebed. Want dat is het goede nieuws. God heeft de mogelijkheid gecreëerd dat wij van onze zonden af kunnen komen. Als wij onze zonden belijden, dan mogen wij op basis van het door Jezus volbrachte werk vergeving ontvangen. De zonde en de schuld worden weggenomen en daarmee ook die blokkade, die gebedsverhoring in de weg kan staan. Maar zonde en ongerechtigheid is niet de enige blokkade of belemmering die er kan zijn. Er zijn veel meer zaken die gebedsverhoring in de weg kunnen staan. En een ander voorbeeld van zo'n blokkade is niet vergeven. De discipelen van Jezus hadden een verband getrokken tussen het gebedsleven en de bijzondere dingen die in het leven van hun Heer gebeurden. En daarom kwamen ze ook naar Jezus toe en ze vroegen aan hem: Heer, wilt u ons leren hoe wij moeten bidden? En Jezus ging daar graag op in. Hij begint met zijn aantal belangrijke principes mee te geven. En vervolgens komt hij met een voorbeeldgebed, wat wij ook wel het Onze Vader noemen. En eigenlijk worden daarin aspecten van het gebed aan de orde gesteld, waaronder ook vergeving. Wij mogen in het gebed God om vergeving vragen. Maar of we dat ontvangen, hangt ervan af hoe wij met mensen omgaan die ons iets schuldig zijn. Dit onderwerp is zo belangrijk dat Jezus daarna nog op terugkomt. Wat hij zegt in Matteüs 6, vers 14 en 15. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u vergeven. Maar indien gij niet vergeeft, zal uw Vader ook uw overtredingen niet vergeven. Jezus is heel duidelijk. Als wij niet vergeven, vergeeft God ons ook niet. Maar zonder vergeving van God is er ook geen oplossing voor onze zonde en voor onze zondeschuld. En daardoor blijft ook die blokkade overeind. En nogmaals, God wil ons wel helpen, maar onze houding staat dat in de weg. En daarmee komen we meteen op een ander belangrijk aspect uit. En dat is dat God de vrije wil van de mens respecteert. Het kan zijn dat je iets bidt wat naar de wil van God is, terwijl er in jouw leven op dat moment geen blokkades zijn. Maar dat het toch niet in vervulling gaat. En dat kan omdat God mensen de mogelijkheid heeft gegeven om zelf keuzes te kunnen maken. En daarom dwingt God niet af dat wij in hem geloven. Hij kan ook niet afdwingen dat wij op hem vertrouwen of van hem houden of bij hem willen horen. Want dat is verbonden aan de vrije wil van de mens. En die respecteert God. Dus het hoeft niet altijd aan ons te liggen dat een gebed niet wordt verhoord. En het hoeft al helemaal niet aan God te liggen. Maar ook die persoon voor wie je misschien bidt, als die niet wil, dan gebeurt het soms ook niet. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer je van mensen houdt, maar die God nog niet kennen, dat je ernaar verlangt dat ook zij God gaan leren kennen en op Jezus gaan vertrouwen. Dat mag je absoluut in gebed brengen en het is naar Gods wil. Maar die personen zelf hebben uiteindelijk het laatste woord daarin. Maar juist op dit gebied zie je de kracht van gebed en het belang van gebed. En ook de relatie met de geestelijke strijd. Want als wij bidden tot God, dan gaat zijn invloed toenemen. En nogmaals, God dwingt het niet af, maar zijn invloed wordt groter. En dat vindt plaats in de geestelijke strijd. Daar vindt beïnvloeding plaats. En hoe meer God kan beïnvloeden, hoe meer er bereid kan worden bij mensen. Maar het is onze verantwoording om God erin te betrekken. Want aan de mens heeft hij de verantwoordelijkheid gegeven om zorg te dragen voor de aarde en wat hier gebeurt. Nou, in eigen kracht lukt ons dat niet. En daarom kunnen wij God om hulp vragen, gelukkig. Maar het is aan ons om dat te doen. Maar het tweede is, God is niet de enige partij in die geestelijke strijd. Je hebt ook de machten van het kwaad, van de duisternis, boze en onreine geesten. En ook zij proberen mensen te beïnvloeden. Maar Jezus heeft zijn volgelingen macht gegeven om te binden en te ontbinden. En als wij dat leren toepassen in het gebed, om de machten van het kwaad te binden, zal hun invloed in de geestelijke strijd worden beperkt. En die combinatie, dus dat Gods invloed gaat toenemen en de invloed van de vijand wordt beperkt, vergroot de kansen dat mensen God gaan leren kennen. Dat ook op persoonlijk vlak levens veranderen. En God kan dat doen. Hij kon het doen bij Saulus, die uiteindelijk Paulus werd. Hij kon het doen bij broeder Ferry. Hij kon het doen bij Nicky Kroes. Hij kon het doen bij mij. En als het goed is, ook bij u of bij jou. Dus er is hoop, maar gebed speelt daarin een hele belangrijke rol. En het laatste aspect wat ik wil behandelen, wat onlosmakelijk aan gebed verbonden is, dat is verwachting. En verwachting heeft weer te maken met hoop en met geloof. Als wij in gebed iets aan God vragen, als je dat doet, verwacht je dan ook echt dat God daar iets mee doet? Geloof je niet alleen dat hij het kan doen, dat hij het ook wel wil doen, maar dat hij het ook zal doen? Of als je eerlijk bent tegenover jezelf, vallen de meeste van je gebeden misschien wel in de categorie baat het niet, dan schaadt het niet. Echter, weinig verwachting of ongeloof kunnen wel degelijk schadelijk zijn, omdat ze gebedsverhoring belemmeren. Toen Jezus in de bediening was op aarde, deed hij vele buitengewone wonderen en tekenen overal waar hij kwam. Maar toen hij in Nazareth kwam, de plaats waar hij was opgegroeid, niet waar hij was geboren, kon hij maar heel weinig wonderen verrichten. En in de Bijbel staat daar het volgende over, in Matteüs 13, vers 58. En hij, dat gaat over Jezus, en hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof. Dus hun gebrek aan verwachting, hun gebrek aan geloof, zorgde ervoor dat het goede wat Jezus wilde en kon doen voor hun, dat niet of nauwelijks door kon gaan. En later wordt dit ook bevestigd in Hebreeën 11, vers 6b. Want daar staat: want wie tot God komt, ook in het gebed, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Zodra we tot geloof zijn gekomen, God een beetje hebben leren kennen, moeten wij ons voeden met zijn woord, om hem beter te gaan leren kennen. En als wij God beter leren gaan kennen, zou eigenlijk ook ons vertrouwen in hem moeten toenemen. Want dan komen we erachter dat hij betrouwbaar is. We komen erachter dat hij zijn beloften altijd waar maakt. Maar ook wat zijn wil is. En als wij weten wat zijn wil is, weten we ook waar we voor kunnen bidden. En dan mogen we dat met grote verwachting doen. En ik wil nu graag samen met u een mooie, maar ook interessante geschiedenis lezen. En die vinden we in Handelingen hoofdstuk 12. Handelingen hoofdstuk 12. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden wel gevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden, en hij liet hem grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van 4 viertallen soldaten, met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel des Heren stond bij hem, en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem: omgort u en bindt uw sandalen aan. En hij deed aldus. En hij zeide tot hem: sla uw mantel om en volg mij. En Petrus volgde hem naar buiten. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat door de engel gedaan werd. Maar hij meende een gezicht te zien. En toen ze langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen openging. En buiten gekomen gingen zij 1 straat ver, en terstond daarna verliet de engel hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen, zeide: nu weet ik waarlijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte. En na een ogenblik van overleg ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. En toen hij aan de deur van het voorportaal klopte, kwam een slavin, met name Rode, voor om te horen wat er was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap het voorportaal niet open, maar liep naar binnen om mede te delen dat Petrus voor het portaal stond. En zij zeiden tot haar: gij spreekt wartaal. Doch zij bleef volhouden dat het zo was. En zij zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren verbijsterd. En hij wenkte hen met zijn hand dat zij zwijgen moesten en verhaalden hoe de Heer hem uit de gevangenis had geleid. En hij zeide, bericht dit aan Jacobus en de broeders. En hij vertrok en reisde naar een andere plaats. Nou, tot zover. En die laatste Jacobus, dat is dus een andere Jacobus waar we mee begonnen. Dat is de halfbroer van Jezus vermoedelijk, die laatste. Nou, Petrus zit zwaar in de problemen. Hij is gevangen genomen, wordt streng bewaakt en binnenkort wordt hij zeer waarschijnlijk ter dood gebracht. Maar, zo lazen we in vers 5, door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Menselijkerwijs was de situatie hopeloos. Maar God kan meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. En daarbij mogen we ook denken aan de woorden van Jezus. Bijvoorbeeld in Matteüs 19, vers 26. Jezus zag hun aan en zeide, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus werd op wonderlijke wijze bevrijd. Een engel leidde hem de gevangenis uit. En eenmaal op vrije voeten gaat Petrus naar een plaats waar de gelovigen samenkomen. En ze zijn op dat moment nog in gebed voor hem. En het grappige, maar ook het bizarre is, hun gebed is verhoord, maar in eerste instantie hebben ze dat niet door. En eigenlijk kunnen ze het ook niet echt geloven. En dan kun je jezelf de vraag stellen, ja, hoe kan het nou dat hun gebed werd verhoord, terwijl het er eigenlijk op leek dat ze zelf niet verwachten dat het zou gebeuren? Nou, één ding moeten wij goed in onze oren knopen. En dat is, de Bijbel beschrijft niet alles wat er is gebeurd. Niet elke gedachte, niet elke uitspraak, niet elke handeling is vastgelegd. Zo lezen we bijvoorbeeld ook niet wat ze precies tot God baden voor Petrus. Het staat er niet. En zo staat het volgende er ook niet. Maar ongetwijfeld zal de gemeente eerst ook voor Jacobus hebben gebeden. Die werd gevangen genomen voordat Petrus werd opgepakt. Alleen, Jacobus werd niet bevrijd, maar hij werd gedood. Het kan zomaar zijn dat dit resultaat invloed heeft gehad op hun verwachting toen ze baden voor Petrus. Want het leek er eigenlijk misschien wel op dat hun gebeden niks hadden uitgericht. Maar wie zegt dat? Oké, Jacobus werd niet bevrijd, maar hij stierf. Hij werd vermoord. Maar misschien heeft hij wel kracht van God ontvangen om zijn geloof vast te kunnen houden tot het einde. En dat einde is niet het definitieve einde, want onze toekomst van de volgelingen van Jezus is zijn koninkrijk, eeuwig leven. En het is belangrijker dat je dat bereikt dan dat je hier wordt gered, maar niet volhoudt in je geloof tot het einde. En ook dat is een kwestie van vertrouwen. Wij weten niet altijd wat het beste is, ook al denken we soms dat we het wel weten. Maar als wij tot God bidden om te helpen, mogen we het ook doen met de verwachting dat Hij wel weet wat het beste is en wat het meest belangrijk is. En Hij kan het ook doen. Maar dat mogen we ook in vertrouwen aan Hem overgeven. En sommige resultaten zullen dus niet zijn wat wij hadden gedacht dat het beste was. Soms zullen er resultaten zijn die wij niet eens opmerken. Maar dat wil niet zeggen dat er niks is gebeurd. Wij mogen daarom ook leren van het voorbeeld van deze gemeente. Want zij gaven niet op nadat Jacobus werd gedood. Zij bleven doorgaan met wat hun was geleerd. Om God te zoeken in het gebed. Er waren velen bijeen. En voortdurend werd er gebeden. En dat mogen wij ook doen. Wij mogen volhouden, want God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. En waarom zou God dat laten toevoegen? Omdat het niet altijd makkelijk is om een doel te bereiken. Soms is de strijd heftig. Soms is die geestelijke strijd enorm. En daarom moeten wij volhouden, omdat we weten God is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Daarom moeten we niet opgeven, maar volharden en ons voeden met het woord van God. Dan weten we wat zijn wil is. Dan kunnen we toetsen of er in onze zaken blokkades zijn. En als die er zijn, mogen we met Gods hulp die uit de weg ruimen. Mogen we het in orde maken, zodat er kracht uitgaat van onze gebeden. Zodat we gaan zien dat het woord betrouwbaar is. Dat God doet wat hij belooft. Maar wij moeten niet opgeven. Wij moeten volharden. En als resultaten uitblijven, laten we niet ontmoedigd worden. Maar laten we vasthouden aan God. Amen. Stop maar, Luc.